De avond, broeders en zusters. Eindelijk is het dan zover. Toen ik de vorige keer... Ik heb hem kapot gemaakt. Toen ik de vorige keer Romeinen 7 behandelde, verlangde ik naar Romeinen 8. En nu is het dan zover. Het is de kers op de taart. En ik hoop zo dat vanavond echt u jubelend naar huis gaat. Ik weet nog goed, als jong gelovige kreeg ik een boek in mijn handen van Watchman Nee, een Chinese gelovige. En dat boek heette Het Normale Christenleven. En dat heeft een hele grote revolutie in mijn leven gebracht. En daar bedoelde hij dus Romeinen 8 mee. Ja, Romeinen 8 is een lang hoofdstuk. En ik zal ook proberen u zoveel mogelijk hiermee te dienen. Maar het is toch wat als je uit Romeinen 7 komt. Want 7 hoofdstukken lang heeft Paulus uitgelegd, allereerst allen derven de heerlijkheid van God. Joden, niet-Joden, vrome mensen, seculaire mensen. Wij zijn allemaal gescheiden van God. En het leven als een christen in de kracht van onze eigen natuur is onmogelijk. Het houden van regels en wetten, dat doet het hem ook niet. En in hoofdstuk 7, dan gooit hij als het ware zijn armen omhoog en dan roept hij in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En op een ander gedeelte in Romeinen zegt hij, ik verlang wel het goede te doen, maar het lukt me maar niet. En hij was totaal gefrustreerd. Gelukkig is de schrift daar niet blijven hangen, want direct daarna zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het antwoord is er naar een overwinningsleven. Het antwoord is er dat wij niet langer gebukt gaan onder wetten en regels en dat wij ook niet langer slaaf zijn van onze zondige natuur, want wij zijn niet alleen door het geloof vergeven van zonden, wij zijn ook in een ander machtsgebied gekomen. En de eerste belofte, en we gaan nu ook weer naar kerst, is in Matteüs 1 vers 21. Daar zegt de Heere tegen Jozef, uw zoon zal het volk redden van hun zonde. Dat is niet alleen vergeving van zonde, maar dat is ook bevrijd worden van dat machtsgebied van de zonde. Door een hele andere schepping te worden, maar ook in een hele andere transfer te komen. We waren in het domein van Satan, maar we hebben die transfer gemaakt in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Ja, Paulus gooit zijn armen in de lucht in hoofdstuk 7, vers 24. En dan komt er daar in hoofdstuk 8 dat schitterende antwoord. En dat kun je gewoon eigenlijk je levensvers noemen. Ik zal het lezen. Dus is er nu geen verdoemenis of veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees zijn, maar naar de geest. Het antwoord is in Christus zijn. Zoals de emmer is in de oceaan en de oceaan is in de emmer. Kijk, pas gaf ik een bijbelstudie over Romeinen 5 van 12 tot 21. Wij zijn allen geboren in Adam. Maar door het geloof komen wij in Christus. Wij hebben een erfenis ontvangen van Adam, onze zondige natuur. Maar wat wij in Adam gekregen hebben door onze geboorte overtreft datgene wat wij ontvangen door onze wedergeboorte, om in Christus te zijn. En dat is echt de nadruk van de leer van Paulus. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dit is het allerbelangrijkste, want of we zijn in Adam, losers, of we zijn in Christus, superoverwinnaars. En wat is het heerlijk om dan ook dat vers nog eens te lezen. Dus is er geen verdoemenis of veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gisteren gaf ik een bijbelstudie in Alblasserdam over Openbaring 6. En dat is het begin van de grote verdrukking. En dan zijn daar die martelaren. En die zijn gedood in het begin van de grote verdrukking vanwege het woord van God en hun getuigenis. En zij riepen met luide stem, staat er. Dus dat is voor mij het bewijs dat de martelaren die hier op aarde gedood zijn, doorleven in de hemel. Wij leven ook al zijn wij gestorven. En dat kwam zo naar me toe, want zij roepen met luider stem. Dus zij zijn niet opgehouden te bestaan. Broeder Piet is niet opgehouden te bestaan. Die juicht om de troon. En de martelaren roepen en ze krijgen ook een antwoord. En dat antwoord is best wel de moeite waard. Want dat zal vervuld worden, ook voor ons in hoofdstuk 20, vers 4 van Openbaring. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. We hebben een hoop. We hebben een toekomst. En ook al sterven we hier als martelaren. Want de eerste ware gelovige was Abel. Maar het was ook een martelaar. Aanvaard het lijden. Het hoort erbij. Want dit is het domein van Satan. Dus wat wij mogen weten vanavond. Als wij wederom geboren zijn. Komen wij niet voor de witte troon. Wij worden niet veroordeeld, maar beoordeeld bij de rechterstoel van Christus. Als wij in Christus zijn, dan hebben wij een nieuw leven. Een leven door de geest. Het onderwerp Heilige Geest wordt door sommige groeperingen misbruikt. En daarom, als je spreekt over de Heilige Geest, moet je er eigenlijk bij zeggen. 2 Timotheus 1 vers 7, want wat staat er in 2 Timotheus 1 vers 7 over het werk van de Heilige Geest in ons hart? Dat is geen verwarring, dat is ook niet rare dingen, maar het werk van de Heilige Geest is, God heeft ons niet gegeven een geest vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat is de Heilige Geest. En het is de geest van Jezus. De geest van Jezus is heilig. Geen naam, want er is maar één naam. Maar de Vader is een persoon en God. De Zoon is een persoon en God. En de Heilige Geest is ook een persoon, want je kunt hem bedroeven. En hij is God. Drie eenheid. En door het geloof ontvang je de Heilige Geest. 21 jaar... schreef ik op mijn paspoort Christen. Maar ik was niet wederom geboren. Ja, ik was gedoopt als kind, maar dat maakt mij geen Christen. Wat maakt mij Christen? Als de Heilige Geest in mijn hart komt wonen. En wanneer komt de Heilige Geest in mijn hart wonen? Als ik tot geloof kom in de Heer Jezus. Efeze 1 vers 13. En dat is heel gewoon, maar ook weer zo ongewoon. Als we denken dat de schepper en de onderhouder van dit universum, die hoog in de hoogste hemelen woont, is komen wonen in mijn hart. Ja, dat kan je niet bevatten, dat kun je eigenlijk ook niet uitleggen, maar dat moet je aanvaarden in geloof. In Christus, geen veroordeling. In Christus hebben wij een leven door de geest. De eerste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt in de Romeinenbrief is in hoofdstuk 5. Dus Paulus wacht heel lang voordat hij begint te schrijven over de Heilige Geest. Maar het is wel een prachtig vers om mee te nemen in je leven. Corrie ten Boom heeft daar een hele anekdote over. Romeinen 5 vers 5. Wat staat in Romeinen 5 vers 5? En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Liefde moet je delen. God is liefde. Hij deelt zijn liefde met zijn drie eenheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, die delen de liefde met elkaar. 3 in 1. En het is de liefde van God die in onze harten uitgestort is. Dat is Gods eigen liefde. Dat is agape-liefde. En zo begint het werk van de Heilige Geest in de Romeinenbrief. En nu komt hij in Romeinen 8. En het is zo'n tegenstelling met Romeinen 7. Want daar heerst ik, mijzelf. 40 keer wordt dat genoemd. Maar in Romeinen 8 gaat het niet meer om ik en mijzelf. Maar dan gaat het om de Heilige Geest. En de kracht is dus niet te vinden in ons. Niet in mijn oude natuur. Ook niet in het houden van de wet. Maar de kracht van het nieuwe leven is te vinden. Door het geloof komen wij in Christus. En ik kan me nog herinneren welke verandering dat was in mijn denken. Ik was alleen in de woestijn. Ik had grote plannen om naar India te gaan. En het maakte eigenlijk ook niet uit als ik maar reisde, want dan dacht ik vrij te worden. En daar in die woestijn is een wonder gebeurd. En toen dat wonder gebeurd was van de wedergeboorte, kreeg ik van binnenuit een groot verlangen om alle mensen van de Heer Jezus te vertellen. En 50 jaar later, het is nog steeds brandend in mijn hart. En het doet me zo goed dat de Heer mijn hele wereldje veranderd heeft. Mijn denkwereld, mijn prioriteiten. En het heeft me goed gedaan. Ik heb het ook geschreven op het boekje, het is het mooiste leven op aarde. Het is niet saai, religie is saai. Maar wandelen met de Heer Jezus die in je hart woont, is een groot avontuur. En je gaat van avontuur op avontuur. Er kwam een brief uit Afrika. We hebben een nieuwe gevangenis, maar ze hebben geen Bijbel. We gingen bidden. Vanmiddag om 3 uur kwam er een broeder naar ons toe. €3000 voor 250 Bijbels. Inclusief de benzine om ze te brengen. Kijk, dat gebeurt bijna iedere dag, broeders en zusters. Oorlog met Oekraïne. Heer, ik wil ook wat doen. Schoenmaker, blijf bij je leest. Ik ging Bijbels kopen in Duitsland, in het Oekraïens. Vertegenwoordigers, ondernemers kregen hoorden ervan. Komen bij elkaar, steunen mij. En duizenden Bijbels. En het gaat maar door, en het gaat maar door. En zo val je van avontuur op avontuur. En als de mensen het woord van God maar hebben, dan kunnen ze bij de Heer Jezus komen. Want dat is met mij gebeurd en dat is de passie van mijn leven. En de Heer bevestigt dat met vrede in mijn hart. En de Heer bevestigt dat. Weet je, ook al verkopen ze die Bijbel, kan ik niet mee zitten hoor. Want Gods woord is Gods woord. En Gods woord heeft mij tot Jezus gebracht. En de Heer Jezus heeft mij een nieuw leven gegeven. En ik kom niet onder de verdoemenis. En ik heb een leven door de Geest. Nou, u begrijpt wel, als ik zo langzaam doorga, dan komen we niet door het hoofdstuk. Maar we gaan gewoon lezen en af en toe dan stop ik. Want de wet van de geest, dat is niet de wet van Mozes, dat is de kracht van de geest, van het leven. Ah, het is een geest van leven, niet van dood. Het brengt leven voort in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Dat is die andere kracht. Zie je de bevrijding daar? Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos, de wet is een spiegel. De wet openbaarde aan mij, jij komt tekort. Jij mist het doel. Maar de wet kon mij niet helpen om er iets aan te veranderen. Het was niet meer dan een spiegel die het openbaarde, krachteloos. Kijk eens, want het is het vlees en dat is krachteloos. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. Hij was geen zondig vlees. Gelijk aan, ja, 100% mens. Maar zonder zonde. Daarom is die maagdelijke geboorte zo belangrijk. Want het zaad uit Maria was heilig zaad. Het heeft die ketting doorbroken. Hij is 100% mens. Hij kan met ons meevoelen. Hij weet waar wij doorheen gaan, maar zonder zonde. Hij heeft de zonde niet gekend. Hij heeft de zonde niet gedaan. Hij was het heilige zaad. En daar gaan wij ook over nadenken deze weken. Hij is aan het zondige vlees gelijk geworden, maar hij was geen zondig vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Ja, hij heeft alle zonden op zich genomen op het kruis van Golgotha. 2 Korinthe 5, vers 21. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. De enige persoon en de eerste persoon die de wet vervuld heeft, is de Heer Jezus. Als we straks weer die geschiedenis lezen van het kerstgebeuren en je leest dan een beetje verder met Simeon en Anna, dan zie je constant dat korte woordje, opdat de wet vervuld zou worden. Het begon al op de 8e dag, opdat de wet vervuld zou worden. En dan op de 30e dag, opdat de wet vervuld zou worden. En zo heeft de Heer Jezus stap voor stap de wet vervuld. En Christus is het einde van de wet. Romeinen 10, vers 4. Hij heeft de rechtvaardige eis van de wet vervuld. Het loon van de zonde is de dood, maar als je nooit gezondigd hebt, dan zou je eigenlijk niet moeten sterven. Daarom is hij de levensvorst. Hij stierf ook niet voor zichzelf, want hij heeft nooit gezondigd. Hij stierf voor ons, en dat zei mijn broeder ook zo mooi. Het was allemaal voor ons. En nou hebben we die wandel die ons gegeven is. Dat is een wandel door de geest. Zoals Jezus was in deze wereld, zo zijn wij in deze wereld. Toen ik dat vers las in 1 Johannes 4, vers 17, toen dacht ik, is het echt zo? Ja. Wij zijn in dezelfde familie gekomen. Wij zijn broeders en zusters van de Heer Jezus. Maria Magdalena openbaarde dat aan haar in Johannes 20. En kijkt u eventjes naar vers 29, dan ga ik wel even vooruit. Want hen, maar dat past ook bij het liedje wat we net gezongen hebben, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Vele broeders, dat is nieuw, dat is pas gekomen na de opstanding. Dat wij broeders zijn van de Heer Jezus, die de eerstgeboren is. Ja, die titel gaf hij hen niet tijdens zijn rondwandeling. En dat moet je eigen maken, eigen maken. Je bent een broeder van de Heer Jezus. En wat staat er in Hebreeën 2? Hij schaamt zich niet voor ons. Net zoals Jozef zich niet schaamde voor zijn herderbroeders, zo schaamt de Heer Jezus zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Er is geen titel in de gemeente. Geen papa en een bisschop. Wij zijn broeders en zusters, maar dat is de hoogste titel. Want de Heer Jezus schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Heerlijk toch? We gaan verder. Nou ja, vlees, dat is onze oude natuur. Ik weet nog goed, ik kwam tot geloof, ik denk nou met één rechte lijn naar de hemel. Maar die vlieger die ging niet op bij mij. Dat vlees dat hangt nog steeds aan mij. En wat doet dat vlees, die oude natuur? Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. En dat is onze corrupte natuur. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Paulus zegt aan het einde van het leven, ik heb het nog niet bereikt. Maar ik ga wel vooruit. Ik ga vooruit. Ik press on. Want tot het einde toe heb je last van dit. Daarom is het sterven gewin. Eigenlijk is broeder Piet ons voorgegaan. En als de Heer Jezus niet terugkomt, dan volgen wij hem op. Want dit vernederd lichaam, wat bij deze aarde past, dat moet veranderen in een verheerlijk lichaam. Wat in de hemel past, bij hem. En dat kleeft nog aan ons. En dat brengt de dood voort. Daarom moeten wij ervoor zorgen om te wandelen in de geest. En is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Het is zo belangrijk dat Paulus het zelf schrijft voor het huwelijk. Daar schrijft hij, wees gevuld met de Heilige Geest. En daarna gaat hij spreken over het huwelijk. Want anders, zonder de vulling van de Heilige Geest, kun je het huwelijk zo niet leven. Dat moet je hebben door de kracht van God zelf. En dat is ook zo heerlijk. Nou, het is heel duidelijk, vers 7, immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees. Maar dat moet u ook tegen uzelf zeggen. U bent niet in het vlees. Want we zijn wederom geboren, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En vers 9... Maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus, dat vind ik toch wel heerlijk, niet heeft, die is niet van hem. Het is de geest van Christus. Het is het leven van Christus in ons. Zoals Jezus was, zoals hij wandelde, zoals hij sprak, zoals hij reageerde. Dat hebben wij in ons om ook zo te reageren. En je merkt het opeens, dan zeg je bij jezelf, ach ja joh, je hebt gelijk hoor, maar ik kies de weg van Jezus. Wees maar de minste. Op een gegeven moment krijg je daar overwinning over jezelf over. Dat je niet meer zo reageert zoals vroeger. En let go, let God. En je zegt tegen jezelf, nou, als ik maar die vrede met mijn heiland houd, dan wil ik graag de minste zijn. En dan is het oké als ik eens verkeerd beoordeeld word. En het overkomt ons allemaal. Maar dat kan alleen maar als wij wandelen in de geest. En de geest ontvang je, Romeinen 8, vers 9, door het geloof. Zij die de geest van God niet hebben, die zijn gewoon geen christen. En dat is natuurlijk dat door het instituut kerk gekomen is. Dat mensen allemaal gezien worden als christen. Maar dat is een gevaarlijke aanval. Want je zou toch maar een ouderling hebben die jou advies geeft, die niet wederom geboren is. Maar dan heb je wel met een kind van Satan te maken. En dat is mij overkomen. Ik was 21 jaar en het huwelijk. En de relatie met mijn vriendin verliep niet goed. En toen kreeg ik me toch raar advies van die ouderling. Vreselijk. Het heeft me bijna kapot gemaakt. Ik zal het maar niet over hebben wat hij zei tegen mij. Want hij dacht dat ik was. Weet je wel. Maar dat is gebeurd. Dat gebeurt. Als mensen niet wederom geboren zijn en ze hebben een positie. En wat voor advies geven ze? Het is altijd verkeerd. Het kan ook niet, want ze zijn dood. Ze leven onder de invloed van Satan. En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente van Jezus Christus, dat zijn alleen maar wederom geboren mensen. Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Want weet je dat de Heer Jezus zegt tegen mensen die de meeste kennis hebben van de Bijbel, van alle mensen van de wereld, jullie zijn kinderen van de duivel, zegt hij tegen Joodse schriftgeleerden. En daarom, het wordt verwarrend en daarom is er ook zoveel misverstand. Want zij die wederom geboren zijn en de liefde van God in hun hart hebben, die hebben liefde voor het Joodse volk. Maar in de naam van Christus zijn ze vervolgd geweest. Stalin was gedood als kindje. Hitler was gedood als kindje. Nou, ga maar eens getuigen tegen het Joodse volk. Dat is het probleem. Die zitten, dat zijn valse christenen in een vals instituut. En ze doen zich voor als christenen, maar ze zijn niet wederom geboren. En dat moet gebeuren. Zelfs met een vrome Jood zoals Nicodemus. Want anders, als je de geest van God niet hebt, dan kun je niet naar de hemel. Want God ziet mij nu in Christus. Daarom leef ik met een open hemel in mijn hart. Amen. Net als Stefanus. Want hij ziet mij niet meer als zondaar, maar als heilige. En ik heb dat allemaal zo doorleefd. Dat je in een instituut bent waar ouderlingen niet wederom geboren zijn. En die geven advies waar je bijna helemaal van in de war kan raken. En daarom is het de roep van mijn leven is, bent u opnieuw geboren? U mag u wel dominee noemen, maar bent u opnieuw geboren? Of je wandelt met Bethlehem. 20 jaar lang wandelde ik daar in Bethlehem nacht. En dan zei ik tegen die mensen, ja, je kunt hier wel in wandelen in Bethlehem, maar als hij niet in je hart geboren is, Ook al weet je 1000 keer dat hij in Bethlehem geboren is, als hij niet in je hart geboren is, dan ben je toch verloren. Hij moet in ons hart geboren worden. Amen. Ik heb even mijn ei gelegd. Nou echt, dat heb ik, moest ik toch even kwijt. Ik weet ook niet waarom, het staat niet in mijn blaadje, maar we gaan gewoon verder. Maar Romeinen 8 vers 9, ik zet er een streep onder, want dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk. Als je de geest van Christus niet hebt, dan ben je niet van hem. Daar moeten we duidelijk in zijn. Want er is heel veel vroom vlees. Maar met al dat vrome vlees van Nicodemus moest hij toch opnieuw geboren worden. Ook al was hij een leraar van Israël. Een rabbi, een jood. Nee hoor, je komt er niet mee met Adams natuur. En wij zijn allen in Adam geboren. En we moeten allemaal in Christus geboren worden. Romeinen 8 vers 9. Houd het vast als je met mensen praat. En nu komt dat prachtige nieuws. Mooi kijken wat er staat in vers 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Nou, wat gaat heersen in ons? Wel, dat is vers 11. Als de geest van hem, kijk eens, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. O, broeders en zusters. Wij hebben de geest in ons die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Wat is de laatste vijand van Satan? Dat is de dood. Maar wij hebben de geest, het laat maar zo, het leven in ons, die Jezus deed doen opstaan van de dood. Want hij is niet in eigen kracht opgestaan. Hij is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest. En die geest hebben wij in ons. Anne van der Bijl die zegt, ik doe zo graag dingen die ik niet kan. Dat was zijn slogan. I like to do things I don't know how to do. Ik vind het zo heerlijk om dingen te doen die ik niet kan. Maar dan komt Christus tot leven. Als ik mijn eigen altijd maar in die veiligheidszone hou, dan ervaar ik het niet. Ik kan het niet, hij kan het wel, kan ik het ook. Dat zeg ik zo vaak tegen mezelf. Kom je daarbij in Apeldoorn bij de Family 7 met al je jasjes voor een nieuwe opname. 7 opnamen per dag. Oh, mijn lieve Heer, dat raakt helemaal verward daar in die bovenkamer. En dan is die opname er? En dan komt het. En dan gaat de Heilige Geest me helpen. Maar er is een belofte in Lucas 12, vers 12. Als je niet weet wat je zeggen moet, komt de Heilige Geest je helpen. En dan ben ik buiten mijn veiligheidszone. Dan leun ik totaal op de Heilige Geest. Dat ik er geen potje van maak. Dat ik geen verkeerde dingen zeg. Dat ik het goed doe. Dat ik de Heer Jezus verhoog en niet mezelf. Maar hij is er hoor. Hij komt om ons te helpen. En het is een krachtige geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Wel nu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God, zonen van God. En dat is in het Grieks volwassen zonen en dochters, die dus de erfenis krijgen. Geen kleine kinderen, zonen is het in het Grieks. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Nou, degene die dit geschreven heeft, is Paulus. Wat was Paulus van ras. Een Jood. Weet u dat de Joden de naam van God zo heilig vinden, Yahweh, dat ze hem Adonai noemen, Heer. Want zo heilig is zijn naam. En deze man met die achtergrond, een Farizeeër, die zo opgegroeid is, schrijft nu aan de gelovigen te Rome: je mag Yahweh Abba noemen. Je hemelse vader die voor je zorgt. En ja, als ik denk aan mijn vader, hoeveel kan hem te danken hebben. Hoe ik hem mis. Hoe ik vooral aan het einde van zijn leven, zo gemoedelijk met hem over al deze mooie dingen kon praten. En dat je zegt, ja, ik heb een vader gehad. Hij deed het niet altijd goed, hoor. Maar hij deed wel zijn best. Maar ik heb nu een hemelse vader, Hebreeën 12, die weet wat het beste voor mij is. Maar die is niet onvolmaakt. Ik heb een volmaakte hemelse vader en ik mag hem papa noemen, ik mag hem Abba noemen. Het is niet ver weg, Islam geloof, hemel, ver in de hemel. Nee, hij is mijn vader. Ik mag alles met hem delen wat op mijn hart is. Ik mag thuiskomen, want het is mijn vader. En dat zegt een religieuze Jood die wederom geboren is. Daar is zo'n verandering van denken in zijn wereld gekomen. We gaan verder. En als wij zonen zijn, dan zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Broeders en zusters, hier gaan we nog door het lijden. Maar dat lijden is ook maar tijdelijk. Ik vind het zo mooi bij de geboorte van de Heer Jezus en het geschieden. In het Engels, it came to pass, but not to stay. En het geschieden. Er zijn dingen die geschieden. En het lijden, in vergelijking tot de eeuwigheid, is zo kort. Je kunt het beter aan als je toch een blik houdt op die eeuwigheid. De vorige keer mocht ik een Bijbelles geven in de hervormde kerk over Openbaring 5. Ja, en dat is een mooi hoofdstuk. Want daar is het eigendomsrecht van deze wereld, kom in beeld, de boekrol. En er is niemand waardig. En dan gaat Johannes huilen en dan zegt de engel, huil niet. Want de leeuw van Juda, het lam dat geslacht is, is waardig. En als dan het lam dat geslacht is de boekrol neemt, dan mogen wij met hem regeren als priesters en als koningen. Voor eeuwig. Dus als je het dan zo gaat bekijken in de week, dan denk je, aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Allen die God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Wij leven nu nog in het gebied waar de Heer Jezus afgewezen is. Toen ik in Israël diende, was de Heer Jezus de grote onbekende. Maar er komt een tijd, tijdens die grote verdrukking, lees het maar in Openbaring 7. Dan komen er 12.000 van iedere stam, die komen tot wedergeboorte. Dat worden allemaal Paulussen. En die gaan evangeliseren en dan komen ze terug met een menigte die niemand telt. Over opwekking gesproken. Oh, en het zijn allemaal Joodse mensen. We zeggen, ja, maar waar zitten dan die 12 stammen? Nou, toen Jozef zijn broers ontmoette in de feestzaal, wist hij precies welke waar moest zitten. En Jozef is een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus weet precies waar ze zitten. Anna, uit de stam van Asser, 1 van de 10. Maar hij weet het. Ik niet. Ik hoef het ook niet te weten. Maar hij weet het wel en het gaat gebeuren. Er komen 144 Joodse evangelisten en die gaan de wereld door. En die zullen een terugbrengen, een menigte die niemand kan tellen. Oh, wat een vooruitzicht. Oh, dat lijden. Ja, als je het ziet in de eeuwigheid, dan is het maar kort. Maar draag dat mee. Wij zijn mede-erfgenamen. De koninkrijken behoren nu nog aan Satan. Want toen die ze aanbood, zei de Heer Jezus niet, nee, die horen niet bij jou in Lucas 4. Maar al die koninkrijken gaan naar Christus. En wij zullen met hem regeren. Als priesters, om mensen bij God te brengen. En als koningen, om met hem te regeren. Als mede-erfgenamen. Oh, oh. Nou, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en hier gaat hij het zelf uitleggen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18, als je ouder wordt. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En de tegenwoordige tijd, die weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daarom het boek Openbaring, dat is aan ons geopenbaard. Het Corrie ten Boom zei het zo mooi, het beste komt nog. Het beste komt nog. En ook al vervalt een uiterlijke mens, dan heb je een bril nodig om het nog een beetje te kunnen lezen. En nog een paar meer hulpmiddelen. Ik word steeds blijer. Ik word steeds blijer. Ja, echt. Ik heb het steeds beter naar mijn zin. Want ik weet, die innerlijke mens, die wordt vernieuwd. De gestalte van Christus komt meer en meer naar voren. Want ik wandel al 50 jaar met hem. Dus dat is positief, ook al word je ouder. En broeders en zusters, stop nooit met leven. Want de Heere begon met Abraham op zijn 75ste. En met Mozes op zijn 80ste. Dus het leven begint pas voor ons. We gaan verder. We zitten nog goed, toch? Met rijkhalzen verlangen immers verwacht de schepping. Nou, dit is nou even niet over de schepping. Kijk, de schepping waar wij in leven, waar zoveel over gesproken wordt. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, maar niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot vrijheid, van de heerlijkheid, van de kinderen God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Maar wat zou je toch blij zijn als ze dat toch eens bij die grote vergaderingen zouden lezen. Dat ze weten, ja, de schepping is in barensnood. En die schepping die wordt vernieuwd. Maar niet om alle koeien weg te doen. De Heer gaat de hele schepping vernieuwen. Amen. En wij weten het. En wij hebben dat in ons hart. En dan moet je niet die lieve koeien de schuld geven. Dat is toch verschrikkelijk. Die geven ons toch goede melk. Maar die wereld, die weet dat niet. En als een mens zich niet bekeert, maakt hij altijd verkeerde beslissingen. Klaar. Dat is nu eenmaal zo. Maar als je Gods woord aan ons geopenbaard aanvaardt als het woord van God, dan weet je, er is hoop voor ons. Maar er is ook hoop voor de schepping. Maar dat gaat de mens niet doen. Dat gaat God zelf doen. Want hij weet dat deze hele schepping in barensnood is. En dat komen meer en meer mensen achter. En weet u wat er wel gebeurt, ook als al die straffen van het toren van het lam komen, dan gaan de mensen opeens beseffen, het komt van God. Maar ze bekeren zich niet. Maar dat bewustheid van God komt steeds meer naar voren. Dat mensen toch bewust worden, er is een schepper. Maar dan nog die volgende stap. Maar wij zien het, deze schepping, die is in barensnood, die zucht. Ook de schepping verlangt om verlost te worden. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eersteling van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we... Ik lees gewoon het woord nu, ja? Want de tijd gaat zo snel. Want de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Het woord hoop in het Hebreeuws is tikva. Dat is ook het nationale lied. Maar hoop in het Hebreeuws is alsof het al reeds gebeurd is. In Nederland is hoop zwak. Het kan vriezen, het kan dooien. We hopen dat het gaat dooien of we hopen dat het gaat vriezen, maar je bent niet zeker. Maar dat is niet in het Hebreeuws. Dus als Paulus spreekt over de hoop, dan is het alsof het reeds gebeurd is. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En hier komt de hulp. Dat is die helper, groot van kracht. Ziet u het? En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat is de boodschap van kerst? God met ons. Wat is de boodschap van een wederom geboren gelovige? De geest met ons. De zoon met ons. Met ons, met ons. Hij staat altijd aan onze kant. En hij geeft ons hulp. Zelfs met het bidden. Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Hij pleit voor ons. Hij staat aan onze kant. Hij bidt voor ons. Wij weten, dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Geliefde broeders en zusters, onderlijn dit vers. Dit is een 100% vers. Alle dingen. Heeft u wel eens teruggedacht, en dat zijn nu van die dagen, en straks met oud en nieuw, dan ga je nog eens eventjes zitten, hè, met de benen omhoog, lekker makkelijk. En dan denk je terug over het jaar. En in Deuteronomium 11, vers 12 staat, zijn ogen hebben op ons gerust van de eerste dag tot de laatste dag toe. Deuteronomium 11, vers 12. En dan ga je terugkijken en dan zie je sommige van die stormachtige perioden. En dan denk je aan dat gedicht. Dat toen werden wij gedragen met die voetstappen in het zand. En als wij terugkijken naar ons leven, dan denken wij, ja, daar was een doel om dat te leren. Ook Job had dat. Job zegt aan het einde, na al zijn lijden, ik kende u via mijn oren, maar nu zie ik u van oog tot oog. Hij was er niet bitter door geworden, maar was er beter door geworden. En God is met ons. De Heilige Geest is met ons. De Heer Jezus pleit voor ons. Hij is onze advocaat. En wat is het dan heerlijk om te aanvaarden in geloof. Hij werkt alle dingen ten goede. Weet je wat er dan gebeurt met je? Dan ga je lichter leven. Jozef had dat geheim geleerd. Nadat Jacob gestorven is, krijgen die broers angst. Dat Jozef hen niet echt vergeven heeft. En dan troost Jozef hen met de woorden, ik zal voor jullie zorgen, voor jullie kinderen en voor jullie kleinkinderen. Denk aan de Heer Jezus. En dan zegt Jozef tegen zijn broers, jullie bedoelden het ten kwade toen ik 17 was. Maar de Heere God heeft het uitgewerkt ten goede. Want als jullie mij toen niet verkocht hadden, waren we nu allemaal omgekomen van de honger. Nou, als je zo leeft, en zo mag je leven, want alle dingen werken ten goede. Maar er is natuurlijk een voorwaarde. Als je God lief hebt, dan werkt hij alles, ook die verkeerde dingen die je doet, kan hij ten goede werken, om je te verdiepen, om je meer karakter te geven, om je ook meer vrees te geven, om niet die weg meer in te gaan. Laat hij dat toe, want hij is de deur. Nou, vers 29 hebben we gehad, we gaan naar vers 30. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Oké, ik ga het even samenvatten. Broeders en zusters, voor de grondlegging van de wereld. Vers 29, wij waren voorbestemd. In vers 30, wij zijn geroepen. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn verheerlijkt. Er is zoveel met ons gebeurd. Wij zijn tevoren gekend. Hij heeft ons van tevoren. Hij had ons lief voordat wij hem lief hadden. Wij zijn voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. Wij zijn geroepenen. Vers 30. Wij zijn ook rechtvaardig verklaard. En daarom hebben wij vrede met God. Maar er komt een dag dat wij ook verheerlijkt zullen worden. Maar wij hebben de heerlijkheid al in ons. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Maar dit zijn zulke rijke, rijke verzen. En dan besluit Paulus het ook. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Weet je wat zo mooi is? Er staat in hoofdstuk 8 vers 1 geen veroordeling. In hoofdstuk 8 vers 2 geen verplichting. In hoofdstuk 8 vers 28, hij werkt alle dingen ten goede, geen frustraties. En nu gaan we naar geen verwijdering. Zeg eens geen verwijdering. Geen verwijdering. Wat er ook gebeurt, kijk, we lezen het. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Ja, en dat doet hij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als onze sympathieke hoge priester. Hebreeën 7 vers 25. Hij pleit voor ons, hij is onze advocaat. Ik moet nog even dit zeggen. Er is een moment geweest dat Abraham zondigde in Egypte. Want hij was van zijn altaar weggelopen en hij gedroeg zich niet netjes tegenover zijn vrouw. Want hij had gelogen. En hij vroeg zelfs nog later of dat zijn vrouw mee wilde liegen. Nou, dat mag niet. En het liep helemaal verkeerd af. De farao ging met zijn vrouw erop uit. Maar toch bleef God aan Abrahams kant staan. Toch bleef God aan Abrahams kant staan, ook de volgende keer bij Abimelech. Als wij in onze positie rechtvaardig verklaard zijn, ook al doen wij dingen verkeerd, God die gaat nooit de kant van Satan kiezen. Hij blijft aan onze kant staan. Hij blijft aan onze kant staan. Hij kiest nooit die andere kant. Die aanklager. Nee. Hij blijft aan onze kant staan. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtoffers. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen. Dat is de grootste engel, wie was dat ook alweer? Satan. Nog de duivel, mijn groes, daar neerzetten. Nog overheden, dat zijn regeringen. Hè? Nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Zij, vandaag, toekomst, volgend jaar. Nog hoogte. Nog diepte. Je kunt wel eens diep vallen. Ik ben heel diep gevallen. Maar de Heer heeft me hersteld. Amen. Wat was het ook alweer dat Corrie ten Boom zegt? Ook al is de put nog zo diep. De liefde van God is dieper. Diep, hè? Dat was heel diep voor Corrie. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus onze Heer. Paulus, die weet het zo mooi te brengen. Dat doet hij ook met Romeinen 9, 11. 10 en 11, dat hij eindigt in aanbidding. Hij eindigt in aanbidding. Hoe was het ook alweer bij Psalm 150? Alles wat Adam heeft, loven de Heer. Broeders en zusters, ere zij God in de hemel. En bij alle mensen die naar zijn wil leven. Het is goed om te bidden, maar het is nog beter om te aanbidden. Laten we dat nog tot slot doen. Mag ik vragen of dat je het wil afsluiten? Aanbidden.